106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, weer van harte welkom weer terug bij René Strengelt en Arnold Vromans. Straks gaan wij in gesprek met Wim Jansen naar aanleiding van zijn dagboek van een laatste zondagmorgen. Dominee zoekt God, een boek wat hij recentelijk geschreven heeft en wat uitgegeven is bij drukkerij Scandalon. René, de kerkagenda, wat gaat er de komende week gebeuren in kerkelijk Delft?
De herfstvakantie is begonnen.
Juist.
Dat betekent dat we activiteiten hebben voor scholieren.
Mooi.
Voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar is er van 21 tot en met 23 oktober, dus woensdag, donderdag en vrijdag, De Farm. Dat is een activiteit voor christelijke jongeren van die leeftijd uit Delft en omgeving, waarin ze tijd nemen met elkaar, over hun onderwerp doorpraten, de Bijbel erbij pakken en ook met elkaar op pad gaan.
Mooi, mooi, mooi. Hebben we nog meer op de rol staan, René?
Meer informatie op de site van de Raad van Kerken.
Mm-hmm.
En voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er ook nog wat te doen. En dat is in Tantof, in basisschool De Ark. 3 ochtenden vakantie Bijbelweek. Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 oktober. Basisschool De Ark is aan de Lepelaarstraat in Tantof. En het zijn 3 ochtenden met spelletjes, liedjes, knutselen, een verhaal uit de Bijbel. En voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 is er een apart programma. Dus alle kinderen zijn daar welkom en toegang is gratis.
Nou kijk, dat laatste doet veel Nederlanders altijd goed.
En voor wie Tantof lastig te bereiken is, hetzelfde. Op dezelfde tijden is er ook in Delfgauw in het kerkelijk centrum.
Leuk, leuk.
Nu volgt het gesprek van de week.
Wim, hartelijk welkom in de uitzending. Tot uw emeritaat predikant van de Vrijzinnige Hervormde in Delft en van de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. En u heeft een aantal andere boeken ook verschenen over popmuziek en geloof voorbij de leegte. Maar ben je nu en nu recent een boek Dominee zoekt God op een fictieve zondagmorgen terugblikken. Maar een eerste vraag. Als je nou terugkijkt over je periode als predikant en als ambtsbediening en alles wat je daarin meegemaakt hebt. Wat is dan hetgene dat je zegt dat heeft mij nou het meeste geïnspireerd?
In al die jaren, of in Delft?
Ja, nou, in al die jaren. Gewoon waarvan je zegt, dat is het eerste wat ik dan aan denk.
Wat het meeste geïnspireerd heeft, is mijn eigen betrokkenheid op God. Het goddelijke. En meteen daarnaast, ik zou bijna zeggen de tweede daaraan gelijk, is de contacten met de mensen.
Met de mensen. En waar denk je aan? Denk je dan met name in pastorale contact?
Ja, heb ik het over pastorale contact en toch het meest, ja. Dat mensen je, dat is ook wel, moet ik zeggen, de crème van het werk geweest. Dat mensen je in vertrouwen nemen, dat ze hun verhalen aan je vertellen. Dat je even een stukje op mag lopen met ze, dat je even hun vriend mag zijn, hè. Dat is het eigenlijk.
Ja. Yeah.
En dan ook weer daarna uit hun leven kunt verdwijnen, hoor. Maar dat moment van samen een vaak moeilijk stuk van de weg van het leven lopen, dat is voor mij wel het meest bijzondere geweest. En maar ja, wat ik zeg, hè, dat staat naast elkaar. Dus het is gelijk. Het voorgaan in de diensten en het zoeken van het heilige in de liturgie en het uitstralen daarvan ook in de liturgie, dat is minstens zo belangrijk. Dus het zijn die twee highlights eigenlijk van het werk.
Onlangs heb je afscheid genomen in Delft, 4 oktober als ik het goed heb,
ja.
Als predikant. En ben je met emeritaat gegaan, het pensioen van de predikant.
Ja.
Bij wat je net hebt gezegd over wat je inspireert, is er dan ook nog iets specifiek in Delft geweest? Waarvan je zegt van nou, dat vond ik daar nou heel erg opvallend of leuk?
In Delft vond ik het heel fijn dat ik voor de vrijzinnigen predikant ben geweest. Dat betekent dat ik grote vrijheid had. Het was mijn eerste echt vrijzinnige gemeente. Ik zat altijd wel al een beetje aan de liberale vleugel en aan de vrijzinnige kant zo. Maar echt een uitgesproken vrijzinnige gemeente, dat was Delft de eerste. En ik moet zeggen dat ik enorm genoten heb van de vrijheid van denken. De ruimte, de openheid de hartelijkheid van een kleine gemeenschap, dat moet ik er ook bij zeggen. Dat speelt toch ook wel een rol mee. Mm-hmm. Ik heb heel goede jaren in Delft gehad. Het was een grote betrokkenheid op elkaar. En ik heb ook heel erg genoten, dat is ook wel goed om dat te noemen, dat wij kerkten in de Waalse kerk. Het is natuurlijk niet onze kerk, het is van de Walen, maar het is, wij gebruikten die kerk. En dat is wel heeft wel een heel bijzondere intieme sfeer. Middeleeuws, het is echt een kapel idee, hè. Je zit in een U-vorm. Met een open middenstuk, een open altaarruimte eigenlijk. En een prachtig licht door de ramen. Ik heb enorm genoten van de sfeer van de Waalse kerk ook.
Wat is de grootste verandering die je zelf in die jaren van je ambtsbediening hebt doorgemaakt?
Nou, dat kan ik niet bij eentje laten.
Mm-hmm, dan mogen er ook twee zijn.
Ja, kijk, de grootste verandering is dat ik als verlicht predikant, ik noem dat verlicht in de zin van modern, rationeel, bevrijdingstheoloog, jaren 80, begonnen ben. Ik zeg het nou even een beetje zo, hoe moet ik het zeggen, ongenuanceerd, hè, maar dat in grote lijnen komt het daar wel op neer. En dat ik gaandeweg in de jaren 90 de mystiek ontdekt heb.
Mm-hmm.
En die mystiek.
Waar ligt dan je hart van alle mystici? Moet ik denken aan Meister Eckhart?
Aan
middeleeuwse mystiek?
Meister Eckhart is meteen een schot in de roos.
Oké. Okay.
Dat is, ik moet zeggen dat ik begonnen ben met de ontdekking van de liefdesmystiek van de middeleeuwen.
Mm-hmm.
Jan van Ruusbroek, Hadewig. Dus ik zit wel bij die middeleeuwse mystici. Daar heb ik mijn hart wel verloren. En gaandeweg heb ik Meister Eckhart ontdekt, die dan nog een stap verder gaat dan Jan van Ruusbroek bijvoorbeeld. Een andere middeleeuwse mystici. Meister Eckhart gaat echt tot op het bot in het zoeken naar God. En dat heeft me heel erg gepakt.
Nou, vergelijkt met tegenwoordige mystici, vind ik eigenlijk dat die klassieke middeleeuwse mystiek, om dat zo te noemen, in mijn ogen vaak veel meer diepgang heeft als wat ik tegenwoordig tegenkom. Als ik denk aan Raymond Panikkar en dat soort dingen, dan denk ik dat vind ik niet zo diepgavend als dat ik iemand vind als Eckhart.
Nee, maar goed, dat kan ook wel kloppen. Ik ben ook wel, moet ik zeggen, aardig blijven steken bij de middeleeuwse mystiek. Heeft zich wel uitgebreid naar het soefisme bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik ook wel. Dus het heeft mijn blik naar de mystiek en andere religies wel heel erg beïnvloed ook. Dus
kan je uitleggen aan onze luisteraars, die misschien het voor een deel culturaal is, wat betekent nou voor jou echt mystiek?
Ja, dat is wel een heel goede vraag, want het is een woord dat passend en onpas gebruikt wordt. En
soms weiger ik bijna om het te gebruiken.
Misbruikt wordt. Nee, ja. ik snap het helemaal.
Maar dat spiritualiteit, dat vind ik ook zo doodgeslagen. En
ja, nee, dat snap ik. Mystiek is even kijken, dan moet ik even natuurlijk in een paar zinnen proberen de kern te raken. Dat gaat wel lukken, denk ik. Het gaat erom dat je dat het niet meer om jouw ik draait. Dus dat jij God niet claimt voor jouw leven of voor jouw geluk of voor jouw feel-good ervaring.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk wat in tegenwoordig vaak mystiek gaat vaak om de feel-good spiritualiteit.
Ja,
maar dat is dus precies voor mij niet
sfeer heel
mystiek.
Erg.
Ja, precies. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat juist om het ontledigen van het ik, het loslaten van het ik, het verliezen van je ik in God. Dus je gaat op in God.
Misschien is dat ook iets van mijzelf. Ik vind vaak van een hoop ook van de wat modernere mystiek die ik hoor, ook een beetje die meekomt met liturgiek van Oosterhuis, waar ik ook hele mooie dingen in vind, soms een beetje simpel daarin. Ik ben meer iemand zoals die afgelopen zondag liet ik zingen rondom het avondmaal van Muus Jacobsen. Laat mij in u zinken, laat mij in u zijn. Dat vind ik een diepte en een kleur hebben waarvan ik denk, ja, dat biedt hout in het leven.
Ja, maar dat is ook precies inderdaad wat ik bedoel. Dus het is niet meer zo dat God om jouw leven cirkelt En daarbij jouw verlangens of behoeftes of wat ook mag vervullen. Maar dat jij cirkelt om God. Ja. En uiteindelijk ga jij op in God.
Dan bent u eigenlijk voor mystici, ben je dan nog, zou ik bijna zeggen, bent u nog heel rechtszinnig? Want dan zeg je bij jezelf, het gaat dan het stille punt van de draaiende wereld is niet de mens.
Ik wil absoluut het woord rechtszinnig niet gebruiken.
Want, een beetje.
Het is namelijk zo dat juist, dat heeft mij juist in de vrijzinnigheid gebracht.
Okay.
Dus die hele, dus ik ben niet in de vrijzinnige vleugel terechtgekomen op grond van rationele ontmanteling of zo.
Mm-hmm.
Dat had ik daar allemaal niet, dat speelde geen rol. Maar ik ben in de vrijzinnigheid terechtgekomen omdat vanwege de enorme ruimte die God is, waar ik in op mag gaan in die ruimte. En dan kun je niet klein meer denken van God. En dus dan kun je God ook niet meer vangen.
Nee.
In een dogma of in een orthodoxie.
Nee, of in een beeld, laat het zeggen.
Nee, precies. Ja. Dus het is dat is wat typisch Meister Eckhart. Hè? Verlos mij van God. Ik bid God dat hij mij verlost van God. Dus
ja.
Ik bid God dat hij mij verlost van mijn Godbeeld. Of wat het Godbeeld dat ik maak. Of dat ik vastleg in een bepaalde leer of in een orthodoxie.
Ja.
Dus dat is het, maar ik snap wel wat je bedoelt, want het is natuurlijk ik ben niet het vrijzinnige type van de humaniteit of van alleen maar het horizontale. Dus die verticale kant en het heilige is voor mij een heel belangrijk woord. Dus dat verticale heilige, het God met drie hoofdletters, dat zijn de dingen die mij vanuit de mystiek aangesproken hebben.
Nee, ik denk, voor mijzelf geldt, ik herken er ook veel in, want ik vind zeg maar dat aspect van dat heilige en dat gevoel ook voor dat gans andere zijn ook daarvan. Dat is iets wat ik binnen sommige mystiek wel eens ontbeer. Ik denk bij mezelf, daar hebben mensen de extase van het ik ontdekt. Ja, luisteraars, hartelijk welkom terug in de uitzending. Wij zijn in gesprek over de telefoonlijn met Wim Jansen, die als predikant ons in Delft heeft verlaten. Dus sommige gemeenteleden van hem zullen zich ook wel wat ontheemd voelen, Wim. Ze zullen je wel missen, denk ik.
Ja, dat is wel zo, ja. En ik andersom ook, hoor.
Ja, maar,
ik heb heel vaak afscheid genomen in mijn leven. Ik heb altijd maar een jaar of 5, 6 gediend bij gemeentes.
Mm-hmm.
Bewuste keus. Dus ik heb vaak afscheid genomen. Het is altijd heel moeilijk en je losgeuren uit mensenlevens. Je hebt dingen meegemaakt samen. Je hebt, kortom, dat is altijd. Dat zijn gewoon hele moeilijke momenten.
Dat is de ervaring van heel veel dominees ook. Hè? Afgelopen zondag ging ik nog voor in mijn oude gemeente. En dat doet toch zeer op een of andere manier. En ook weer mooi het weer zien. Maar goed.
Ja.
Wij hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar wat ik nog graag je wil vertellen. Waarom moeten mensen dat prachtige boek van jou gaan kopen, Wim?
Ja. Ik ben niet zo van de verkooppraatjes. En dat liedje van Cohen heb ik nou bewust gekozen vanwege de zelfspot erin.
Juist.
Where are you, golden boy? Where is your famous golden touch?
Juist.
Dat heeft juist te maken met, moet ik zeggen, dat als je afscheid neemt, dan word je natuurlijk ook een beetje op handen gedragen en zo.
Ja.
Daar ben ik niet zo van. Maar tegelijk heb ik het natuurlijk niet voor niks geschreven. Dus de gedachte waar we het net over hadden, van de ontlediging van het, ja, dat is dan weer zo'n woord, laat ik zeggen, van het de zoektocht naar God. Het ultieme daarvan vinden. Dat heb ik beschreven in dat boek. En mijn worsteling daarmee en mijn vreugde daar vooral ook in. Er staat op de flaptekst van het is het plezier van het predikantschap.
Mm-hmm.
Nou, dat wil ik zeker ook benadrukken. Dus het voorrecht dat je hebt om daarvan je werk te mogen maken. Het allermooiste en meest wezenlijke wat je kunt doen in het leven.
Ja.
Het zoeken naar de essentie, naar God. Nou, dat heb ik beschreven. In het boek en zo eerlijk mogelijk en zo open mogelijk. En ik verwacht dat mensen daar dingen in zullen herkennen. En daar ook door geïnspireerd zullen worden.
Mooi, mooi. Nou, we wensen je veel succes met je emeritaat. En zoals het gaat met zo'n zoektocht, Wim, heb ik het idee, daar komt nooit een einde aan. Hè? Dat is een horizon die zich altijd verbreidt. Dus wij wensen je ook namens René daar ook heel veel succes bij.
Ja, dankjewel.
Ja.
Hetzelfde.
Bedankt voor het gesprek.
Ja. Bedankt. Ontzettend bedankt voor het gesprek. Nou, wie weet lopen we elkaar eens tegen het lijf.
Joe.
Is goed.
Dag.
Dag.
René, de gedachte van de week. En voor mensen om, ja, een beetje op de vooravond van de zondag zou je kunnen zeggen, op de zaterdagmiddag, om even op te starten wat er allemaal gebeurd is. En luisteren we graag naar jouw ongetwijfeld troostende en of bemoedigende of barmhartige, maar altijd liefdevolle woorden.
Ja, ik wil het hebben over verwondering. Verwondering was voor Wim Jansen een belangrijk woord in zijn boek. Voor Hubertus Behori een belangrijk woord. En voor mij is dat het ook. Ik had op het programma gezet What a Wonderful World van, hoe heet onze beste man?
Louis Armstrong.
Louis Armstrong. En dat is het ook. Als je buiten de mooie herfstkleuren ziet, als je kijkt hoe bijzonder je lichaam in elkaar zit, hoe mooi een dier, een bloem, een boom is, of als je de grootheid van het heelal op je in laat werken, dan kan je niet anders dan verwonderen. Maar verwonderen, ergens het wonder in zien, gaat denk ik ook niet vanzelf. Het vraagt om aandacht. Echt zien en horen. Openstaan. Ruimte maken voor iets anders dan je verwacht. En geraakt kunnen worden door wat je ziet en hoort in de wereld om je heen. Voor verwonderen heb je een bepaalde ruimte en innerlijke rust nodig. En daarom is het voor ons denk ik vaak zo moeilijk. We zitten vol met onszelf, onze drukke agenda, onze meningen, onze problemen, onze teleurstellingen, vol met alle informatie waarmee we gebombardeerd worden. En we willen dan vaak niet loslaten, niet echt openstaan, niet geraakt worden, want dat is lastig. Misschien vraagt het iets van ons, misschien doorkruist het onze planning. Misschien moeten we onze mening wijzigen of een stap zetten. En ik spreek hier ook voor mezelf, begrijp me goed. Maar juist daarom is denk ik de oproep voor verwondering zo belangrijk. Einstein zei, wie niet langer in verwondering en verbijstering kan staan, is zo goed als dood. Als we ons niet kunnen verwonderen, niet openstaan voor mensen, voor de wereld om ons heen, dan staat ons mens zijn op het spel. Jezus zei, in dezelfde lijn, wie niet wordt als de kinderen, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus om Gods wereld, en dat is onze wereld, maar met oog voor Gods aanwezigheid, om die binnen te gaan, hebben we de onbevangenheid en ontvankelijkheid nodig van een kind. Dat dankbaar en blij is met wat hij krijgt en heeft en ontdekt. Hebben we de verwondering nodig van een kind, voor wie alles en iedereen om hem heen bijzonder is. En het vertrouwen van een kind, die gewoon ervan uitgaat dat zijn ouders het goede met hem voor hebben. En de verwachting van een kind, dat graag wil leren, groeien, groter wil worden en voor wie het beste nog moet komen. Als gelovige in God kan ik verwondering en ontvankelijkheid en vertrouwen, net als een kind, niet loszien van God. Achter al die wonderen om ons heen zit een God die alles zo wonderlijk gemaakt heeft. Die betrokken is op zijn wereld, betrokken op mijn leven. En verwondering loopt dan vanzelf uit over in dankbaarheid. Dat je dank u wel gaat zeggen tegen God, die ons zo overvloedig overstelpt met zijn gaven. Dank u wel, misschien wel het meest belangrijke en het meest fundamentele dat wij tegen God kunnen zeggen. Alles wat we hebben, alles wat hij geeft, niet voor lief nemen, niet als vanzelfsprekend, niet er langs heen leven, maar het bijzondere zien in alles wat God geeft in de wereld, in ons leven. En achter zijn gaven ook de gever zien en hem de dank geven die hem toekomt. Ik zeg wel eens, een christen, een gelovige is iemand die dank u wel heeft leren zeggen. En je kan ook zeggen iemand die dank u wel heeft leren leven. Ik hoop dat we ons zo leren verwonderen over de mooie wereld waarin we leven. Over de mooie mensen waartussen we leven. We hebben ook niet te klagen, want wij zijn klaar.
Ja, het zit er weer op.
En de uitzending wordt herhaald morgenavond om 8:00.
Mooi.
Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Kerk in Delft. En voor dit weekend en voor deze week, vrede en alle goed.
Zegen.